dat er heelheid zal zijn. Heelheid bij hem. De vertroosting die God aan Israël zou schenken. Dat was waar Simeon naar uitkeek. En het is duidelijk, keizer Augustus heeft de wereld niks te bieden. Meneer Trump niet, meneer Poetin niet. Maak het maar bekend naar deze tijd. Ze hebben ons niks te bieden. Ze zijn alleen maar op weg naar hun eigen grotere paleis en hun jets en hun parties en hun macht. En dan komt Jezus als een dienaar. Notabene, dat zou indruk maken als meneer Trump de voeten ging wassen van de mensen in plaats van negatief over ze te praten en ze te kleineren. Dat zou indrukwekkend zijn als er in Rusland geen angst zou hoeven zijn, in China niet, in Noord-Korea niet. Als de vrede van God zou regeren. En dan zeg ik maar weer, net zoals met kerst ook, vrede begint in mijn hart. En God wil mij vandaag, met dat hele kleine stukje mogelijkheid wat ik heb, hij wil mij gebruiken om in mijn directe omgeving vredestichter te zijn. De redding, het heil, is niet aan de machthebbers. De God van Israël heeft de wereld wat te bieden. Het heil is uit de Joden. En dan de lofzang van Simeon. Hij neemt het kind Jezus in zijn handen en belijdt dan in een lofprijzing: met eigen ogen heb ik de redding gezien. En ja, wij hadden in Delft ook een kerstroute in onze wijk Tandhof. We kwamen bij de kinderboerderij uit en er was een Jozef en een Maria en er was een echt babytje. De ouders die durfden het aan om het daar in de kinderboerderij neer te leggen voor een poosje. En dan heb je iets misschien van de sfeer. Maar tegen dat babytje hoefden we niet te zeggen: met eigen ogen heb ik de redding gezien. Maar door de Heilige Geest zag Simeon dat hij deze woorden tegen dat babytje van 40 dagen mocht zeggen. Hij neemt het kind Jezus als de Messias door God aan Israël beloofd was, zo klein als die is. Hij neemt het kind aan, niet alleen maar in zijn armen, maar in zijn hart. En dat is en dat blijft het centrum van geloof. Jezus Christus aannemen. Hij is van zijn dienstwerk ontslagen. Hij mag nu naar Gods woord, zoals u hebt beloofd, heen gaan in vrede. Missie volbracht. En dat was de missie van Simeon. En wat lezen we? Tweetal uitspraken zeggen wat de inhoud van het heil is. Jezus is licht geopenbaard aan heidenen. En natuurlijk wijst dat weer terug naar Jesaja. Jesaja 42, daar lezen we het. Erin wordt gezegd dat Israël het licht der volkeren is. En opnieuw onderstreept hij dat heil of licht waarin de heidenen mogen delen uit de Joden is. En Simeon besluit met: Jezus strekt tot eer van Israël uw volk. Jezus strekt tot eer van Israël. De redding, het heil is niet alleen uit de Joden. Het is duidelijk in de eerste plaats ook voor de Joden en door hen heen voor de heidenen. Dan, Hanna, wat een dramatisch leven heeft ze eigenlijk gekend. Maar 7 jaar getrouwd en dan 84 jaar weduwe. Mijn moeder is 37 jaar weduwe geweest. En een bekende uitspraak was van haar: het went nooit. Alleen zijn, weduwe zijn, die lege plek. Het went nooit. En dan, Hanna, Dat betekent al zoiets geweldigs, gunst of genade. Ze wordt in een paar regels geschetst. Haar beroep, nou, haar roeping kun je beter zeggen, ze was profetes. Haar afstamming, dochter van Fenuel. En Fanuel, dat is Peniel, dat is het aangezicht van God uit de stam van Aser, het tienstammenrijk. 84 jaar weduwe. En let op, haar verblijfplaats, altijd in de tempel. Waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Zou dat nooit vervelen? Blijkbaar niet als het je roeping is, als dat jouw plaats is, als je daar tot je bestemming komt. En er staat verder niets over welke profetieën ze allemaal gedaan heeft. Er is geen boek van haar achtergebleven. Maar we mogen ervan uitgaan dat God haar gebruikt heeft op deze plaats, met deze mogelijkheden. En dat is ook de boodschap voor vandaag. Op onze plaats, met onze mogelijkheden, wil God ons gebruiken. En dus ga je niet vergelijken met iemand anders. Van ja, maar die, die is zo groot en zo heilig en zo machtig. En die bidt zoveel. Maar laat je door elkaar inspireren. Uitnodigen en soms een beetje uitdagen. Doe maar. Je mag, ga het maar proberen. Hou vol. Ze wordt door Lucas uit de anonimiteit gehaald. En haar strategische werk in het koninkrijk van God wordt vermeld. Bidden en vasten. Ik bezocht van de week nog even onze oudste zuster. Ze is nu in de Lozerhof in Den Haag. En dan zeg ik, Annie, jij bent een gebedspilaar van onze gemeente. Oh ja, zegt ze, maar ik kan bijna niks meer. Ik zeg, nee. Zeg maar, als ik jou hoor vertellen dat je elke dag voor je kinderen, kleinkinderen en natuurlijk ondertussen ook achterkleinkinderen bidt. En voor onze gemeente bidt. Wauw. Dan ben jij een gebedspilaar voor onze gemeente. Voor de kerk van God, voor het koninkrijk van God. Hoe mooi is dat? En dat mag u overwegen. Hé, mag ik de namen en adressenlijst, die zal hier ongetwijfeld ook wel zijn, mag ik die gebruiken als mijn dagelijkse gebedslijst? En zo mijn broers en mijn zussen en hun kinderen en die kinderen die het ondertussen hebben opgegeven, mag ik ze voor de troon van Gods genade brengen. Dat strategische werk, misschien is dat iets voor u, voor jou. Om dat te doen. En ik kan niet laten om eventjes een klein stukje over dat mediteren. Dan denken we misschien heel snel, tegenwoordig misschien iets minder snel, maar aan Oosterse wijsheden en godsdiensten en matjes en dingen en houdingen en spiritualiteit. En hoe is dat niet een beetje eng en occult en zo? Ik ontdekte een tijdje geleden het boekje Mediteren met Luther. Meneer HP heeft dat geschreven en notabene, deze Maarten Luther heeft in de 16e eeuw al ontdekt dat de menselijke geest zo onrustig is. Niks verandert onder de zon. Wat een onrust. En we moeten zo bereikbaar zijn, hè? 24-7. Voor wie? Maarten Luther ontdekte van, hé, ik moet mijn gedachten tot rust brengen bij God. En hij begon met het Onze Vader. Hij zei niet, ik ga het Onze Vader bidden, maar hij zei, ik ga het Onze Vader ademen. En hij gebruikte de ademhaling, de ruach, adem en geest, betekent dat Hebreeuwse woord. Hij gebruikte de ademhaling, Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Hij ademde het Onze Vader. En hij vond het een geweldige ervaring, want het inspireerde hem zo dat hij doorging. Na het Onze Vader ging hij de 10 geboden ademen, ging hij een psalm ademen, ging hij de geloofsbelijdenis ademen. En dat kun je dus met een ander woord heel gewoon mediteren noemen. En ik was een tijdje geleden zo, ja, noem maar, verbolgen. Elk buurtcentrum heeft yoga. Elk buurtcentrum heeft van die dingen. Terwijl de adem, de ruach, is van God. En mediteren, dat vond onze raad niet zo'n goed woord. Toen heb ik het genoemd op adem komen bij God. En dat is een cursus van 4 avonden. En ik heb gewoon van internet wat van die ademhalingsoefeningetjes, spierontspanningsoefeningetjes geplukt. En de eerste avond is er themaatje erbij, weten dat je geliefd bent. En dan zeg ik, je mag gewoon met je ogen dicht luisteren, ik ga je iets uit de Bijbel vertellen en straks gaan we het ook nog lezen. Weten dat je geliefd bent. En ik sprak met iemand, we zijn in een van die grote flats, hè, als je hier vandaan Delft in komt rijden, 14 bij 14, dan drinken we 1 keer in de week koffie en dan doe ik dan 1 keer in de 3 weken, doe ik daar ook aan mee. En daar kwam iemand en die vol van de stress, vol van de drukte, vol van de problemen, vol van dat. Ze zei van ja, kunnen we er eens over praten? Graag. En dat doen we dan niet in die ruimte waar we koffie drinken, maken we een aparte afspraak. En ik zei van, als ik zo naar jou luister, dan is rust en op adem komen iets wat bij jou zou kunnen passen, waar je iets aan kunt hebben. En we hebben de eerste les samen gedaan en ze zei van, wat is dit bijzonder. En ik zag haar schouders zelfs al een paar centimeter lager komen. En we hebben nog 2 afspraken gemaakt en toen is het weer een beetje verwaterd. Dat gebeurt dan soms ook. Het zijn geen grote succesverhalen, maar het zijn wel stukjes van het Koninkrijk van God. Die wij mogen verspreiden. Ademhaling, spierontspanning, ruach. De spieren die God in zijn creativiteit noemt, het Onze Vader. Het hoort er zo allemaal bij. Gods creatieve schepping, die moeten de stress van de dag kwijtraken. God heeft ons zo ingenieus creatief gemaakt. Al die spieren, ach, ik ben het alweer vergeten, ik heb het eens een keer opgezocht, hoeveel botten en spieren we er allemaal in hebben zitten. Weet iemand het misschien nog? Indrukwekkend aantal. En ze zijn door God bedacht om ons mensen te kunnen laten functioneren. En dan zijn wij zo dom om ze zo gespannen te maken dat het stalen planken lijken in plaats van ontspan. En we mogen dat samen met God doen. En dat vond ik zo indrukwekkend om dat te ontdekken. Nou, nog even kort, hij gebruikte 4 B's. 3 B's. Het bedanken, weer bedenken wat deze tekst zegt. Bedanken wat erachter zit. Bekennen waar je zelf staat en toch de 4e. Bidden van een concrete vraag voor deze dag. En zo eenvoudig mag het zijn. En dit mag een hulpmiddel zijn. En ik ben gelukkig gepensioneerd, dus ik heb wat ruimte. Als er hier 5 mensen zijn die zeggen van joh, die cursus, die wil ik doen. Daar heb ik behoefte aan. Op adem komen bij God. Als er 5 mensen zijn, dan kom ik 4 avonden, kom ik die cursus geven. Want zo belangrijk vind ik het, omdat God het zo belangrijk vindt. Dat we op adem komen bij Hem. De 2e avond gaat over weten waar je met je pijn naartoe kunt. En nogmaals, ik ben niet zo origineel, ik heb dat niet allemaal zelf bedacht. Ik zei al, ik pluk wat hier en pluk wat daar en ik breng het bij elkaar. En ik heb meneer Maarten Luther gewoon bedankt, want die geeft al een aantal handreikingen daarvoor. Bij Maarten Luther was mediteren geen liefhebberij, dat doe je er eens bij. Het was een levenshouding geworden. En Luther onderstreept dat mediteren niet is je terugtrekken uit de wereld. En je moet het dan toch maar uiteindelijk in eigen kracht zien te redden, waar elke Oosterse meditatie op uitloopt. Nee, het gaat om dicht bij God zijn, of komen, of terugkomen, en bij hem blijven. Ontmoeting met jezelf en met God, dat is wat er gebeurt. En dus komen we aan, juist, ontmoeting met jezelf en God. En komen we aan het laatste afrondende stukje. Hanna en wij. Dit kunnen we ons voorstellen bij Hanna. Zij mediteert, zij bidt en zij vast. En de ontmoeting die zij had met baby Jezus, in wie ze heel duidelijk Messias, Yeshua, herkend had, had een enorme uitwerking. Er staat van haar dat ze hulde bracht aan God. Er staat dat ze sprak over deze Jezus met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem, de verlossing van Jeruzalem. En in deze traditie mogen wij christenen staan. In deze traditie mogen wij heil ervaren, heelheid en heil uitdelen. In deze traditie, blijvend met Israël verbonden, mogen we ook die woorden van Romeinen 15, 8 tot 10 herkennen. Paulus die zegt het zo. Christus is een dienaar van de Joden geworden, om hun te tonen dat God trouw is en om de belofte aan de aartsvaders te vervullen. Maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid. Zoals geschreven staat, daarom zal ik u prijzen onder de heidenen, psalm zingen ter ere van uw naam. En daarmee verwoordt Paulus wat Simeon in zijn lied ook ten gehoor heeft gebracht. Want waar het uiteindelijk in ons leven om gaat, en het wordt al in de Torah gezegd, verheugt u heidenen met zijn volk. Laat alle volken zijn volk toejuichen. Samen met Israël God loven. En daarvan is kerstfeest de opmaat. En daarvan gaat 29 december gewoon verder. Amen. Zullen we die eer aan God bewijzen door ook nummer 530 uit de opwekkingsbundel te zingen? En dan pak ik mijn instrument er ook even bij.